Wij zijn geëindigd vorige keer in vers 11. Daar eindigt hij over die rijken. Daar heb ik al het een en ander over gezegd. Men zal eenmaal zal alles moeten verkopen. En eenmaal als de antichrist zal eisen dat je hem aanbidt, dat hij God is, dan krijg je dat merkteken en niemand... Iemand die het merkteken niet heeft, die zal niet kunnen kopen en verkopen. Dat is de tijd waarover Jacobus spreekt. Nou, en dan gaan we verder met vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde en de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. We danken u, Vader, dat we een heerlijke hoop hebben. In dit leven, Vader, want dit leven dat houdt een keertje op en de mensen die zijn met van alles en nog wat bezig. Maar het is allemaal tijdelijk, Vader. Maar wat wij, waar wij mee bezig zijn, dat zijn de eeuwige, onzichtbare dingen. Vader, deze brief gaat niet over ons, maar over de toekomst. En we willen ook daardoor, door die brief weer geleerd worden, Vader, hoe u dan ook in die tijd uw plan zal afmaken. En dan vraag ik, Vader, dat u ons ook wil bijstaan door uw Heilige Geest, dat u ons licht mag geven. En dan vraag ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Zonder hem koud te laten worden. Ja? Goed. Ja. Jacobus zegt, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Hij pikt in feite de draad hier op waar hij mee begonnen is in vers 2. Hè? Want daar zegt hij, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En hij spreekt over mijn broeders, ja, spreekt hij over verzoekingen. En het heeft allemaal te maken met de tijd waarin zij leven. Er zal één grote verzoeking zijn voor de gelovigen en voor de ongelovige Jood. Hè? De ongelovige Jood, dat ze zullen... Kijk, het is zo, de eerste 3,5 jaar zal hij de wereld proberen te overtuigen, vooral de Joden. Gaat hij eerst zorgen dat zij hun godsdienst kunnen beleiden met de wet en de tempel. Ja, en dan zal hij ze beschermen tegen de volken rondom. Dat is natuurlijk nu ondenkbaar als je dat nu ziet. En zo worden ze verleid. En dan komt de tijd. Dan zegt hij, ja maar kijk, ik ben jullie Messias. Ik ben die geprofiteerde Messias. Dus jullie moeten mij aanbidden. Dus hij zal een politieke leider zijn die hun beschermt. En uiteindelijk dan zegt hij, ja jong, maar ik ben de beloofde Messias. Dus jullie moeten mij aanbidden. Nou, dus er zijn verzoekingen, maar er is ook één grote verzoeking en dat is natuurlijk de antichrist zelf. Ja? Verlos ons van de boze, zegt het gebed in Matthäus 6. Nou, dus we spreken hierover. Ja? En als, we hebben ook gezien dat de verzoekingen, ja, dat, heeft, dat is ook, dat is niet, dat, dat wil zeggen dat God kan het beste uit je halen, ja. Dus dat is een loutering van de gelovigen. Hè? Dat zien we ook in het begin staan in vers 4. Dat de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Ja? Dat de uitwerking, ja, de beproeving van uw geloofswerk, leidzaamheid en dan een volmaakt werk. Een volmaakte uitwerking. Dat is het doel. Nou ja, kijk. In Matthäus zegt de Heer Jezus. Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Je hebt eigenlijk zo'n beetje met de gelovige Joden in de grote verdrukking. Je hebt eigenlijk drie groepen. Die volharden zal tot het einde zal zalig worden. Die zal tot het, wat is het einde? Dat is het einde van de grote verdrukking. En die zal dan zalig worden. Die zal dan gered worden. Dat betekent die zal het koninkrijk ingaan. Dat is dus een gelovige die levend blijft. Gedurende die grote verdrukking, dat kan. Je hebt ook degene in Openbaring 6, vers 9, dan spreekt hij over de zielen die onder het altaar liggen, die onthoofd zijn vanwege het getuigenis van Jezus. Dus er zijn ook gelovige Joden die worden onthoofd vanwege het getuigenis. En je hebt ook de Joden. Kijk even mee in Openbaring 13 vers 14. En dat is soms verwarrend, maar als je dit weet te onderscheiden, dan ga je een beetje begrijpen. Want je leest ook soms teksten dat hij de kleine kudde, God de kleine kudde, zal beschermen en bewaren. En terwijl je ook teksten leest dat ze zullen gedood worden. Dan denk je, hoe zit dat nou? Nou, in Openbaring 13 vers 14... Nou, als je kijkt in vers 13, dit is halverwege de grote verdrukking. En dan begint die vervolging. Het is niet die 7 jaar. Die vervolging begint vooral na de helft van de grote verdrukking. Als hij zegt, ik ben de Messias. Jullie moeten mij aanbidden als de Messias. Nou, en dan word je gedwongen. Je kan niet blijven twijfelen in je leven. Ja, is het dan wel, is het niet. Nee, je wordt gedwongen. Je zal en moet kiezen. Klaar. Je kan niet wachten tot je dood, zoals wij in dit leven. Nou, en dan zie je in vers 13, toen de draak zag, en dat is natuurlijk de duivel, dat hij op de aarde geworpen was. Satan is op aarde geworpen. 13 vers, 12 vers 13, sorry, ik zei 13 vers 8, hè. Waarom ik dat zeg, weet ik totaal niet. Maar Openbaring 13 vers 13, 12 vers 13, Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. Dan spreekt hij over Israël. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, kijk dan, buiten het gezicht van de slang. Een slang is de duivel. Je ziet hier Israël, hij zegt ook vlucht hier vandaan. Ja? Dus je ziet hier een groep, een grote groep, Israëlieten, gelovige Joden, die worden door God naar de woestijn gebracht en dan zal hij haar voeden. En dan zie je een tijd en tijd, een halve tijd. Nou, dat is 3,5 jaar. Dus dan zie je precies de tweede helft van de grote verdrukking, zie je dat die daar buiten het gezicht van de slang door God naar een plek gebracht worden in de woestijn. Nou, Helene is er een keer geweest. Ik zeg dat niet is. Men zegt soms, dat is Petra. Petra, dat is een plaats in Jordanië, een plaats in de rotsen uitgehouden, zoiets. En dan zegt men, dat is die plek. Nou, als de religie dat zegt, dan zeg ik bij voorbaat dat niet is. Dus die plek is gewoon niet bekend. Ja? Maar je ziet, hij wordt gevoed. Dus geef ons heden ons dagelijks brood. Dus God gaat hun ook voeden. Net zoals Israël toen de tijd in de 40 jaar in de woestijn. Hoe werden ze toen gevoed? Ook door God. Door manna. En zo zal het daar ook, want ze zitten weer in een woestijn. Maar buiten het gezicht van de slang. Kijk, en de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzorg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om kruig te voeren. Kijk, tegen de overige van haar zaad. Dus je hebt een gedeelte die wordt in de woestijn beschermd. En maar je hebt ook een gedeelte die daar niet zijn en die worden vervolgd. Kijk, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis. Nou, en dan zie je, die gaat die vervolgen. Nou, dan gaan we even naar Openbaring 6 vers 9. Dat zei ik net al. Dus je hebt een groep die wordt daar bewaard. 3,5 jaar lang, dus dat is het volledige tweede gedeelte van de grote verdrukking. Totdat het koninkrijk, totdat Christus komt. En in Openbaring 6 vers 9, dan zien we staan, en toen het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar, waar, in de hemel, de zielen, degenen die gedood waren, om het getuigenis, om het woord Gods, en om de getuigenis die ze hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op aarde wonen. Zie je, die op aarde wonen. Zij zijn niet meer op de aarde, zij zijn in de hemel. En ze zijn gedood vanwege het getuigenis. En dan zie je vers 11, en aan de iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknecht en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij. Zie je, er worden vele Joden ook gedood. En hier zie je trouwens een mooie tekst, dat als je dood bent, dat is bij hun, maar ook bij ons zo, dan zijn ze gewoon bij de Heer, er is geen zielenslaap. Dat ook geleerd wordt. Ze zijn zich heel duidelijk bewust, ze spreken, en je ziet ook, broeder Fons bij de Heer, Nou, je ziet iemand die bij de Heer nog geen lichaam heeft, heeft dus een wit kleed aan zit. Dat zien we staan in vers 11. Lange witte gelederen. Dus je ziet ook, ze roepen ook hoe lang. En je ziet ook dat God die gaat ook wreken het bloed van degene die op aarde wonen. God gaat het bloed van zijn kinderen die gedood worden wreken. Dat is in die bedeling zo. En dat is ook in deze bedeling zo. Ja? Alleen hij doet dat niet nu. En dat doet hij straks. Goed, nou ja, in ieder geval zo zie je dus die groepen. Dus je hebt de vervolging is daar in Israël plaatselijk, maar het is ook te buiten. En dan zie je ook vooral hoe ver je naar buiten gaat. Want er zijn ook Joden natuurlijk die niet in Israël wonen. Als je verstandig bent van de kleine kudde, ga je ook niet naar Israël toe, maar ga je juist weg. En dan komt ook die tekst in vervulling dat heidenen ook Joden helpen. Ja, dat heeft daar allemaal mee te maken. Zo komen al die teksten bij elkaar. Nou, dus dat even gezegd hebben, hè, is belangrijk om dat in je achterhoofd te hebben. Ja, en zo heb je soms een tekst dat je denkt, hé, hoe kan dat nou? Maar dat zit dus op die manier. Nou, en zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen welke de Heere beloofd heeft, degene die hem lief hebben. Die verzoeking verdraagt, ja. Nou, wat voor verzoeking is er vooral in die tijd? Ja, dat heeft natuurlijk vooral te maken met de religieuze afvalligheid, ja. De verzoeking gaat in feite, de grote verdrukking is in feite een zuivering van het gelovige Israël en het ongelovige Israël. Wat voor geloof? Het geloof dat Jezus de Messias is. Dus het heeft alles met hun godsdienst, met hun geloof te maken. De antichrist 666, ja, daar spreken we over. Nou, de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zie je. Hier zie je wat met de verzoeking bedoeld wordt. Dan ben je dus ook beproefd. Dan heb je de test doorstaan. Hij spreekt hier over een gelovige Jood. Ja, die de verzoeking verdraagt. En die de antichrist dus niet heeft aangenomen. En zich ook niet laat verleiden. En als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Nou, dat is natuurlijk eenmaal als hij in het koninkrijk is. Dan krijg je de kroon des levens. En ik geloof, ik zie weer dat het weer helemaal foute boel is. Stoort hier erg. Dus ik word er ook een beetje wanhopig van. Maar dan is het helaas niet anders. Ja, jammer. Stoort hier erg. Hier ook. Drie keer opnieuw. Ik ga uitdoen. Ja. Ja, ik weet echt niet wat er aan de hand is. Het gaat constant fout. En dat is jammer. En ik ben er met Jacob al over aan het praten, wat het nou is. Maar ik weet het gewoon niet. Internetverbinding is goed. Alles draait. Geluid is aan. En dat is ook aan. Dus misschien moeten we maar weer terug naar Peltok gaan. Ja. Het is wel jammer, want ja, ze kijken nou voor niks. Dus nou ja, we gaan maar weer verder. De kroon des levens is dat als hij die in het koninkrijk ontvangt. Even kijken. Dat leidt mij natuurlijk toch af zoiets. Ja, dit zit er toch ook bij. Goed, nou ja. Ik heb gisteren ook een opname even geprobeerd. En toen ging het wel. Dus nou ja. Nou ja, het is niet anders. Ik kan er nu echt helemaal niks aan veranderen. De kroon des levens ontvangen welke de Heere beloofd heeft. Degene die hem lief hebben. Ik geloof vooral dat hij hier spreekt over de trouw, hè? De kroon des levens, dat is iemand die in het koninkrijk is en die daar met de Heer Jezus Christus in het koninkrijk zal zijn. En kijk met mij mee even in Deuteronomium 8 vers 2. Deuteronomium 8 vers 2. Kijk, er zal een verzoeking zijn. Je hebt verzoeking voor tot het kwade. Dat is de Satan. Die wil natuurlijk de mensen verzoeken om Oh, ik zie het, dat Jaap heeft geen storing. Nou ja, dan is het een plaatselijk iets gewoon. En daar ben ik wel blij mee. Want, ik word er anders helemaal depressief van, eerlijk gezegd. Deuteronomium 8 vers 2. Je hebt natuurlijk Satan die verzoekt om mensen het kwade te laten doen. Maar God verzoeken, dat zien we zo meteen in de volgende tekst, die doet dat niet om het kwade te doen. Dat is een testen van je geloof. Kijk in Deuteronomium 8 vers 2. En gij zult denken aan de oude weg die u de Heer, uw God, deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken. Kijk, God die verzoekt staat hier. Maar wat staat erachter? Om te weten wat in uw hart was. Of gij zijn geboden zoudt houden of niet. Zie je het? Dus dat is een test van ons geloof. En in dit geval van hun geloof. Net zoals Abraham, die werd ook getest. Ja? Die werd ook verzocht door zijn zoon te offeren. Ja? En dat staat ook op dat... Wat staat ook over het hart? Ik heb hem al dichtgeslaan. Maarten, wat staat er bij jou? Opdat zijn hart openbaar werd. Hè?
Ja, wat in zijn hart was.
Ja, wat in zijn hart... Kijk, dat komt dan naar buiten. Ja? Dat kan natuurlijk van buiten. We kunnen het allemaal mooi doen. Maar zo wordt het hart, onze motivatie, wordt openbaar. En dan wordt het voor ons ook duidelijk, ja? Kunnen wij ons niet onszelf bedriegen? Want Paulus zegt ook ergens dat iemand die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Dan hou je jezelf voor de gek. En God test die persoon, ja? En dan is het uitgesloten, want dan komt het in, komt zijn hart, komt dan openbaar. Nou, wie is nou een heel groot, mooi voorbeeld? Een man die de verzoeking verdragen heeft in de Bijbel. Ja? Ja, dat is Job. Ga even mee naar Job, inderdaad. En Job is bij uitstek een voorbeeld van de gelovigen in de grote verdrukking. En let wel, we lazen dit in de openbaring ook, in die 3,5 jaar, ik leg er elke keer de nadruk op. De verdrukking is 7 jaar, de grote verdrukking is 3,5 jaar, dat is de tweede helft. En dat is het moment, vanaf het moment, want dan verklaart hij zichzelf tot God. En dan breekt de grote vervolging uit. De eerste helft is vooral de grote verleiding. Job 1. En waarom die grote verleiding? Nou ja, dat is dat opdat zij natuurlijk naar dat land komen. He, nogmaals, als je nu in Israël dat voor elkaar krijgt. Nou, er wonen meer Joden in New York als in Israël zelf, geloof ik. En die orthodoxen die gaan allemaal dan naar Israël toe, hoor. Want nu zeggen orthodoxe Joden, nee, dat is niet van, die staat Israël is niet van God. Het is niet van de Messias. Als de Messias komt, dan gaan wij pas naar Israël. Dus als zij denken dat die Messias, die Antichrist de Messias is, there they go, daar gaan ze. Ja? Nou, Job. Ja, we kennen dat verhaal natuurlijk allemaal. Ik ga er een paar teksten uitpakken. Je ziet in Job 1 vers... Job had het heel goed in vers 3. In vers 2. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. In vers 3. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels, kamelen. En 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel. Zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En Job, dat is een heel tijdje geleden. Maar hij was dus een bijzonder, welvarend, rijk man. Hij was gezegend op allerlei gebieden. Hij had veel kinderen. Hij had veel dienstknechten. Hij had veel bezittingen in het vee. En allemaal rijkdom. En dan Satan. Die, als we kijken in vers 6. Er was nu een dag. En hij was een gelovig iemand. Ja, Job. Absoluut. En er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen. En dat zijn de zonen van God. Dat zijn de engelen. Om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heer tot Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heer en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heer zeide tot de Satan, hebt gij ook afgeslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Niemand op de aarde? Gelijk hij. Een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat was Job, zo zag God hem. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Ja, zie je, dat is inderdaad met ons ook zo. Je kan natuurlijk zeggen, ja, hij heeft makkelijk praten, hij heeft het hartstikke goed en zo. Dus wanneer bewijst jouw geloof zich? Juist als je de tegenspoed hebt. Nou, en dat is Job natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Want we kennen het verhaal, uiteindelijk, God neemt hem alles af. Zijn kinderen, die gaan dood. Hij raakt alles kwijt. En uiteindelijk, zelf, wordt hij ook nog eens een keer ziek. Maar kijk, in vers 21, want hij krijgt het ene bericht na het andere bericht. Hij raakt echt alles kwijt. En dan in vers 22, in dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijms toe. Ja? Dat is wat Job zijn reactie erop is. Maar dan kwam er in hoofdstuk 2 vers 1 weer een dag dat de kinderen Gods kwamen, weer die engelen, dat is een vergadering van engelen zeg maar, om zich voor de Here te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Here te stellen. En dan krijg je dezelfde vraag weer, van waar komt gij? En dan vers 3, de Here zei tot Satan, hebt gij ook afgeslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehist hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Dus God zegt, kijk, zie je het? Alles is tegen nu en hij blijft nog steeds vasthouden aan zijn oprechtheid. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide, huid voor huid en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Toch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeten en zijn vlees aan, zo zal hij u niet in uw aangezicht Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, hij zei in uw hand, doch verschoon zijn leven. Zie je, het is God, die heeft de zaakjes, de touwtjes in handen. Hè? Dus hij geeft toestemming aan Satan. En die slaat hem met builen en zweren, dat hij ziek wordt. Maar God staat niet toe dat hij hem doodt. Kijk, en toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. Zie je? Dus je krijgt het gevolg dat Job gaat lijden, maar tegelijkertijd is het ook het louteren van het geloof van Job. Lijden is goed voor een gelovige, dat weten we, daar hebben we al genoeg over gesproken. En dat is ook, de kleine kudde zal ook gelouterd worden, juist in die grote verdrukking. Het is ook een test van hun geloof. Precies zoals wij hoor, want wij, ons geloof wordt ook getest om voor de waarheid te blijven staan. En dat zal zich uitbetalen straks als we bij de Here zijn. Je bent nu in feite bezig je carrière op te bouwen straks als wij bij de Here zijn. En met Job, dat is het louteren van je geloof. En oké, je kan dus vallen en je bent met het geloof zwak en je bezwijkt voor verleiding en je doet er niet zoveel meer aan, noem het maar op. Nou ja, dan zie je, dat is bij hun zo, dat is bij ons precies hetzelfde, maar Job bleef in het geloof. Job heeft 42 hoofdstukken, nou 42 maanden is 3,5 jaar. Nou, dat is niet voor niks dat zo is. Job is een beeld van de gelovige Jood in de grote verdrukking. Zijn naam betekent ook de vervolgde. Ja? Job, zijn naam betekent de vervolgde. Nou, dat is precies wat er gebeurt in de grote verdrukking. Ja? Hij is een beeld van de grote verdrukkingsheilige. Ja? En het gaat, dit is, moet je lezen, het staat niet voor niks. Hè? Het is niet zomaar een geschiedenis, iets wat je leest, wat echt gebeurd is. Nee, het heeft een boodschap, ook voor de gelovigen in de grote verdrukking. En je ziet ook, hij wordt ook vervolgd. Hij raakt alles kwijt. Zoals ook de gelovige Jood in de grote verdrukking alles zal kwijtraken en vervolgd worden. En het kan ook zelfs zijn leven kosten. En de Heer zegt ook, wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. En dan krijgen ze de kroon des levens. En wat dan? Ja, dan krijg je ook, nadat je getrouw geweest bent, wordt dat vergolden. Nou kijk, dat is mooi om te zien, hè. Als je nu naar het laatste hoofdstuk gaat, Job 42. En ik zat zo eens, als je leest in vers 42 vers 10. Dus dat is het helemaal aan het eind. 42 maanden, dus in de, aan het eind van de 42e maand, aan het eind van de 3,5 jaar van de grote verdrukking. De Heere wendde de gevangenis van Job toen hij gebeden had voor zijn vrienden. En de Heere vermeerderde al hetgeen Job gehad had tot dubbel. Oh, hier staat het zelfs tot dubbel zoveel. En ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters. En allen die hem tevoren gekend hadden. En aten brood met hem in zijn huis en beklaagden hem en vertroosten hem over al het kwaad dat de Heer over hem gebracht had. En zij gaven hem iegelijk een stuk geld en iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel. En de Heer zegende Job laatste meer dan zijn eerste. Want hij had 14.000 schapen en 6.000 kamelen en 1.000 juk runderen en 1.000 ezelinnen. Nou, dat las ik zo. Toen ging ik kijken, maar ik zie het al wat in vers 10 staan, dubbel zoveel. Maar dat klopt precies, want als je, dat gaan we nu niet doen, maar als je terug naar hoofdstuk 1 vers 3 gaat, dan zie je dat hij had 7.000 schapen, 3.000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Je ziet, hij is trouw gebleven. En de Heere heeft zijn bezit verdubbeld. Nou, en dat is een beeld van de Jood in de kleine kudde die trouw is gebleven. Dat is het beeld van de man in Jacobus 1 vers 12, waarvan Jacobus zegt, zalig is de man die verzoeking verdraagt. Verzoeking verdraagt, ja. Dat hij niet bezwijkt voor de verzoekingen. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens vangen. Ja? Dan zal hij in het koninkrijk zijn. En je ziet bij Job een mooi beeld ervan. Zijn bezit werd verdubbeld. Nou, dus als wij hierover praten, de kroon des levens. Kijk bij mij in Openbaring 2 vers 10. Dat gaat allemaal over die tijd in de toekomst. Openbaring 2 vers 10. Dat zijn gemeentes in de grote drukking waar aangeschreven wordt. En dan, ja, ik sta op punt om te niezen. Verschrikkelijk. Nou, het is alweer weg. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen. Zie, enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Zie, dan heb je weer die verzoeking. Hij spreekt tegen gelovige Joden in de grote verdrukking. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood. Kijk, en ik zal u geven de kroon des levens. Zie je, dan heb je het over getrouw tot de dood. Ja? Blijf getrouw tot de dood. En die oren heeft, die oren, wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Kijk ook in 3 vers 10. En als je vers 9 leest. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans. Degene die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. Kijk, daar heb je het weer, hè. Het kaf en het koren. Het koren, dat is de ware Jood. Maar dan zijn die zeggen, ik ben een Jood. Ja, misschien ben je besneden. Maar je bent niet, toch niet een ware Jood. Want er gaan heel veel Joden gaan gewoon, die worden gewoon vernietigd, terwijl ze besneden zijn straks, aan het eind van de grote verdrukking. Omdat zij hebben de Messias niet aangenomen. En dan zijn ze geen ware Jood. Zie je? Maar kijk, en zijn het niet, maar liegen. Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij, kijk, gij, jullie de ware Joden, omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Dus uiteindelijk die verzoeking zal over de hele wereld komen. Zie, ik kom haastiglijk. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Zie je, dan heb je die kroon weer. Houd wat je hebt. Blijf trouw, ja. En doe wat met het evangelie, zodat niemand uw kroon neemt. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn gods. En zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn gods. En de naam de stad mijn gods. namelijk het nieuwe Jeruzalem, staat uit de hemel van mijn God afdaalt en ook mijn nieuwe naam. U ziet hem, die overwint, ik zal hem maken tot het pilaar in de tempel mijn Gods. En er zal ook loon uitgekeerd worden, eenmaal als de Jood in het koninkrijk komt. Want er staat hier, ik zal hem maken tot de pilaar in de tempel mijn Gods en hij zal niet meer daaruit gaan. Nou, dat neem ik letterlijk, die tempel. Ja? En die tempel heeft vele woningen, zegt de Heer Jezus. Als je ook leest in Ezechiël en ook als je bij Salomo leest in het Oude Testament, als hij de tempel gaat bouwen, moet je maar eens lezen. Ik heb dat pas gelezen. En dan zie je dat tempel, dat Salomo bouwt, zie je dat hij ook allemaal kamers maakt. Allemaal kamers. De tempel heeft vele woningen. Maar niet iedereen zal in die tempel wonen. Dat kan niet. Ja? Dat zijn degenen vooral die, nou ja, net zoals wij hier ook. Ja, Paulus is voor mij nummer 1 wat het lichaam van Christus betreft. Ik maak mij niet de illusie dat ik op nummer 1 sta. Zeer zeker niet. Maar dan zien we ook het verschil. Dat heeft ook met trouw aan het evangelie te maken. En kijk voor de aardigheid even me mee naar Psalm 65 vers 5. Psalm 65 vers 5. Psalm 65 vers 5. Psalm 65 vers 5. Welgelukzalig is hij die gij verkiest en doet naderen dat hij wonen in uw voorhoven. Zie je? Dat hij woont in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw paleis. Dat is waar God woont. Ja? En welgelukzalig is hij die gij verkiest. Ja, die daar zullen wonen. In de nabijheid van hem. Kijk ook op Psalm 23 vers 6. Ken Psalm, Psalm 23. 23 vers 6. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven in lengte van dagen. Ja. Dus Israël zal deze wereld regeren. En we weten de 12 apostelen, die staan aan het hoofd. En de wereld zal zodanig geregeerd worden. Je hebt een commandocentrum, je hebt een centrum van Christus zit daar en van daaruit wordt de wereld geregeerd. Maar je hebt overheden en machten, ja. En je hebt net zoals bij ons, je hebt de koningin, het paleis. Van daaruit wordt Nederland geregeerd. Maar we weten allemaal, ja, de regering woont niet allemaal in het paleis bij Beatrix. Ja, en zo is dat allemaal verdeeld, ook straks in het koninkrijk. En heeft alles te maken met die trouw zijn. Hij zegt ook, die hem lief hebben. Ga mee naar Jacobus 1 vers 5. 10. Jacobus 1 vers 12, sorry. Als ik dat lees, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem lief hebben. Daar moet ik ook ergens om denken. Met Paulus. Ja? Wat zegt hij van de kroon der rechtvaardigheid? Paulus zegt, ik heb het strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voort is voor mij weggelegd. De kroon der rechtvaardigheid. En niet alleen aan mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zijn verschijning lief gehad hebben. Wat is dat? Dat is de verschijning van Paulus, van de Heer Jezus aan Paulus. Plus ja, alles wat Christus tijdens zijn verschijningen, en dat noemt hij de verschijning, aan Paulus geopenbaard heeft. En dat is het in de bediening der genade. Paulus zijn bediening en het evangelie van Gods genade. Wat hij, dus dat is Christus naar de openbaring der verborgenheid. Die dat lief gehad. Dat zijn degenen die zijn trouw gebleven. Die het geloof hebben behouden. Dat is wat Paulus zegt. En die krijgen de kroon der rechtvaardigheid. Dat heeft met loon te maken. Kroon. Een kroon heeft met regeren te maken. Nou. Hier lees je soortgelijks. Die is beloofd aan degenen die hem lief hebben. En hoe laat je zien dat je de Heer lief hebt? Wat zegt die Johannes? Als je zijn geboden doet. Dat is, als je bijvoorbeeld aan je kinderen denkt, zeg je, nou ja, als jij mijn zoon was, dan deed je dat niet. Daarmee laat je zien, je laat pas zien als je zoon van me bent, als je doet wat ik gezegd heb. Is hij daarom mijn zoon niet? Ja, hij is wel mijn zoon. Maar daardoor laat hij het zien dat hij ook En dan dat hij ook mij lief heeft door dat te doen. Dus Christus zegt, nee, je laat het pas werkelijk zien als je mij lief hebt, als je ook doet wat ik zeg. Dus je hebt uw kinderen die doen wat de vader zegt. En je hebt ook kinderen die doen niet wat de vader zegt. Nou, dat wil niet zeggen dat hij niet van me houdt. Maar toch, de ander laat het zien dat hij van hem houdt. En de ander zegt, nou, ik hou wel van mijn vader, maar voor de rest doet hij me uit, ik ga gewoon lekker maar in gang. Maar dat is niet, dat is vergelijkbaar, maar dat is wat je nu in de bedeling der genade ook kan hebben, dat gelovigen eigenlijk zo redeneren. Ja? Ja, nee, natuurlijk, hij is mijn verlosser, ik hou van de Heer Jezus. Maar als we dan komen met de waarheid, ja, dat niet. Kijk, en dat is eigenlijk hetzelfde. Maar degene die echt, hoe zal ik het zeggen, degene dus hem wel volgen en trouw blijven aan wat hij geopenbaard heeft in deze tijd, dat zijn degenen die laten zien dat ze hem lief hebben. Nou, in vergelijkbare zin zien we het ook exact hetzelfde. Want ook in die kleine kudde heb je dus verschil. En daarom zie je ook verschil in beloning. Dan moeten we zijn in Lucas 19. Ja. De bekende tekst van de ponden. Ja? Nogmaals, ja, voor mij was dat, is dat belangrijk dat ik dat begrijp. Dat ik weet in de Jacobusbrief, en ik heb vanavond ook eens in Petrus zitten kijken. En dan zie je toch ook dat hij oproept tot een volmaakte wandel, heilige wandel. En doe niet dit en doe niet dat zoals de heidenen doen. Dat betekent dat zij natuurlijk ook gehoorzaamheid en geen gehoorzaamheid en dat zonde is en dat ze ook opgeroepen worden tot een heilige wandel. Ze hebben net zo'n zondige natuur als wij ook hebben. Nou, Lucas 19, vers 11. En toen zij dat hoorden, wat hoorden ze dan? Vers 10. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Nou, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Dus deze tekst moeten wij christenen niet op onszelf betrekken. Hij kwam om te zoeken in Israël, ja, om de verloren schapen die te zoeken en die zalig te maken. Daar kwam hij voor. En toen zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was. En omdat zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Nou, dat is dus niet zo. En hij zegt in vers 12, hij zei dan, een zeker welboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Nou, we hebben het vaak over gehad, we weten, en jullie zullen het allemaal wel bijgeschreven hebben. Ja, dat is Christus die met de hemelvaart terug naar de Vader gaat. En hij zegt tegen de discipelen, of laat ik verder lezen. Dus om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen, dan weder te keren. Dat is in feite wat Christus zou al lang teruggekomen moeten zijn. Ja, naar zijn hemelvaart. Maar we weten, de bedeling der genade is ertussen gekomen. En geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten, gaf hij 10 ponden en zeiden tot hen, doet handeling totdat ik kom. Nou, dat is precies, de evangeliën gaan daarover. Dat is een toerusting. Christus heeft eerst al zijn toekomstige regering uitgezocht. De 12 apostelen, later Judas vervangen door Matthias. Maar Matthias trok ook al die tijd op daar. Die is ook getuige geweest van zijn kruising en zijn opstanding. Maar hij heeft hun geïnstrueerd. Ja? En de apostelen zijn er niet meer met die brieven. Ja? Dus die tijd gaat nog komen. Maar dat betekent, de genade is ertussen gekomen. Maar doet handeling totdat ik kom. Dus hij geeft zo'n 10 ponden. En als hij weg is, moeten zij handeling doen. Nou, dat is, wat moeten ze doen? Zij moeten het evangelie aan Israël gaan vertellen. En vertellen dat Jezus de Messias is. En die is wel gekruisigd, maar hij is opgestaan uit de dood. En, wat zegt Petrus in Handelingen 2? Hij komt terug. En zorg dat je gered wordt uit dit verkeerde geslacht. Want anders zal jij onder het oordeel vallen. Dan ben je dus niet de ware Jood, maar de valse Jood. En zijn burgers haten hem. Die haten Christus. Dat waren de religieuze leiders en de politieke leiders van het volk Israël. en zonden hem gezanten na. Dus Christus die zit daar in de hemel en ze hebben hem gezant nagezonden. Nou, wie weet er een? Dat is Stefanus. En wat dacht je van Jacobus? Die werden gekruisigd, of die werden gedood. En dat betekent hem gezanten nasturen. Dat wil zeggen, over de kling gejaagd. Wij willen niet dat deze over ons koning zei. Dus Christus wilde ze niet. En ook degene die daarna over Christus vertelde, willen niet dat die Christus over ons koning is. En het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonden had. Nou, is dat niet treffend, die gelijkenis met ons, met de rechtstoel van Christus? Want wij, er wordt nu ook nog nergens loon uitgedeeld, hè? Fons is bij de Heer, Ruud is bij de Heer, er zijn heel veel gelovigen bij de Heer, maar ze zijn nog niet voor de rechtstoel van Christus geweest. Want dat kan pas als het hele lichaam van Christus voor de Heer verschijnt, het hele lichaam van Christus, en dan is het doet handeling totdat ik kom, vergelijkbaar. Wat heb jij gehandeld? Nou, hier ook met hun. Want als hij het koninkrijk ontvangen heeft, dat wil zeggen, als Christus naar beneden gekomen is, naar de aarde, dat hij het koninkrijk ingaat. Maar voordat hij het koninkrijk ingaat, dan gaat dit gebeuren. Dan zal hij spreken met hun van aanzicht tot aanzicht, zegt Ezechiël. Dan zal hij met hun rechten. Ja, het is, wij komen voor de rechterstoel van Christus. Daar wordt recht gesproken. Wat gebeurt daar? Daar wordt geoordeeld. Beoordeeld. Nou, dat zie je met Israël ook gebeuren. En dan worden ze geroepen, de dienstknechten. Nou, dat is de kleine kudde. Die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonnen had. En de eerste kwam en zei, de Heere, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem, terwijl gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. En de tweede kwam en zeide, Heer, uw pond heeft 5 ponden gewonnen. En hij zeide ook tot deze, gij wees over 5 steden. En een ander kwam zeggende, Heere, zie hier uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht, gij wist dat ik een strafmens ben, nemende weg wat ik niet gelegd had en maaiende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan mijn geld niet in de bank gegeven en ik komen had hetzelfde met woeker mogen eisen? En hij zeide tot degene die bij hem stonden, neemt dat pond van hem weg en geef het dien die de 10 ponden heeft. En zij zeide tot hem, Heer, hij heeft 10 ponden. Want ik zeg u dat een iegelijk die heeft, die zal gegeven worden, maar van degene die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, springt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Nogmaals, dat is niet die dienstknecht, maar dat zijn degenen die niet wilden dat hij koning werd. Maar die dienstknecht, die staat dus, nou ja, als door vuur, zoals Paulus bij ons zegt. Hij heeft niks, helemaal niks over. Gaat wel het koninkrijk in, maar hij gaat het koninkrijk in, maar hij staat, om het zo maar te zeggen, onderaan de ladder. En wat hij had, dat krijgt degene die helemaal bovenaan staat. Nou, zo zie je, dat heeft met regeren te maken. Steden, ja? 10 steden. Israël gaat de wereld regeren. En zo zie je hoe die functies verdeeld worden. En gaan we mee naar Jacobus 1. Vers 15. Nou, ga even mee naar Petrus ook. Hij zegt daar in 1 Petrus 1 vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Zie je, dus hij bewaart het voor hun in de hemelen. En dan zie je in vers 5, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zie je, dus dat wordt bewaard in de hemelen. En wat zegt hij aan het eind in de openbaring? Wat neemt hij mee als hij naar beneden komt? Mijn loon is met mij geloof. Hoe zegt hij het precies? Ik geloof dat hij het zo zegt. Ik kijk voor de zekerheid nog even. Mijn loon is... En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ja? Dus je ziet, God vergeldt. Dat is niet alleen de bedeelde genade. Het is het principe van God is loon naar werken. Daarom geloof ik ook, politiek ook, in onze maatschappij. Loon naar werken. Wie niets doet, krijgt ook niets. Wie niet wil werken, zal ook niet eten. En dus die veel verantwoordelijkheid draagt en werkt, die zal... Nou, daar moet hij naar beloond worden. En dat is in tweeërlei... Het woord snijdt aan twee kanten natuurlijk, hè. Dus dat betekent het werk voor de Heer. Kijk, we kunnen nooit verdienen om eeuwig leven te krijgen. Maar in onze bediening, in onze trouwende Heer, zullen onze werken vergolden worden. En zo zal het ook bij de kleine kudde zijn. Het zal vergolden worden. Er is dus ongelijkheid daarin. Ik bedoel niet dat het niet rechtvaardig is. Maar dat daar dus... Ja, daar zitten verschillen tussen de gelovigen. Net zoals dat bij ons in het lichaam van Christus ook zo is. Nou, dan komen we in Jacobus 1 vers 13, 14, 15 en 16. Maar daar ga ik de volgende keer over hebben. Maar ik stip het nog even aan. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Dit is een mooi inzicht van het mechanisme hoe de zonde werkt in de mens. Ja? Maar het resultaat is uiteindelijk de zonde voleindigd zijnde baart de dood. Nou, in algemene zin, principe, als we spreken over zonde in ons leven. Nou, Paulus zegt ook, het loon van de zonde is de dood. Ja, zonde brengt altijd dood voort. Dus in onze geestelijke ervaring, ja, dan krijg je, dan sterven wij geestelijk als wij zonden, ja, zondigen. En als we in zonde leven, is de geest geblust. En dan ga je geestelijk dood. Maar je hebt ook letterlijk de zonde die werkelijk heeft te maken met de eeuwige dood. Ja? Bij ons is het heel simpel. Als je geboren wordt en je gaat gewoon je leventje leiden en je gaat dood. Ik bedoel, je kwam ter wereld en je lag onder de toren. We leven in de bedeelde genade, dat wel. Ik zeg het misschien niet helemaal goed. Maar als je daar gewoon in blijft in die situatie, ja, dan blijf je op weg naar de poel de suus en daar kom je dan uiteindelijk ook. Daar hoef je verder niks voor te doen. Ja? Je zou kunnen zeggen, zolang je niet kiest voor de Heer Jezus, om die aan te nemen in je leven, dan blijf je gewoon in die situatie. En dan wordt verder is niet. Eigenlijk word je nu, het evangelie wordt gebracht en je kan kiezen, maar je kan ook na een jaar kiezen, je kan ook nog over 10 jaar, je weet niet of je het haalt. Maar dan spreken we hier ook over een zonde tot de dood, die van je geëist wordt om een keus te maken. En dat heeft een consequentie. Ja? Het is onherroepelijk. Nu kunnen mensen nog 10 keer zeggen, nou nee hoor, die Jezus, bekijk het maar. Maar als je dan dat zegt, is het definitief tjak. En gelijk, huppakee, gelijk het merkteken, gelijk over. Dus daar spreekt hij hier over. Ja? Dat heeft met 666 te maken natuurlijk. Maar goed, dat gaan we de volgende keer zien. En dan zie je ook vooral in vers 16. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Dus dwaalt niet. Ze kunnen dus dwalen. Want ja, er zijn er dus die zeggen misschien. Ja, die verzoekingen. Waarom doet God dat nou? Waarom verzoekt hij mij nou? Ja? Maar in vers 14 zegt hij. Nee, jij wordt door je eigen begeerlijkheid afgetrokken en verzocht. En dan, als je dat doet, dat brengt de zonde voort. Dat baart een zonde. En de zonde, de dood. Dus in algemene zin is dat zo. Maar in die tijd, in directe zin, ja, met de antichrist. Ja? Ja, het is jouw keus die je maakt. Het is jouw begeerlijkheid. Want dat is het programma van antichrist, ja? Het zal een programma van verlokking zijn en van begeerlijkheid. En we weten allemaal, onze vleeselijke, zondige natuur, kijk maar dan naar om ons heen, die correspondeert met de prachtige dingen die de wereld te bieden heeft. En is in vijandschap met God. Maar goed, dat gaan we de volgende keer zien. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. Vader, we zijn nu, we zeggen wel eens natuurlijk van, ja, ik ben blij dat wij niet in die tijd zullen leven, Vader. Maar ja, ook dan zal zult u hun sterken, Vader, en ook vertroosten door het woord, Vader. En dat zullen ze ook hard nodig hebben. Vader, we danken u ook dat u dat ook bij ons doet in deze bedeling, de genade. En dat u ons ook de blijdschap geeft. En dat we ook weten dat we een vader hebben die van ons houdt. We weten ook dat wij uw kinderen zijn. En ook weten wij dat wij hebben ook een erfenis, maar dan in de hemelen. En u zal het ons ook vergelden, Vader. En ik bid ook dat wij ook trouw zullen zijn. Zodat wij ook die kroon der rechtvaardigheid zullen ontvangen als beloning voor trouw aan uw woord. Vader, zo wil ik dat vragen en ook u danken voor alles. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Oké. Okay.